Volgens het CBS wordt het werk van bijna de helft van de werknemers gemakkelijker door nieuwe technologie. Wat betekent dat voor onze ontwikkeling en well-being? Zorgt dit ervoor dat we ook minder werkdruk gaan voelen en minder stress ervaren? Onze gast van vandaag is Marco van Gelder. Hij doet onderzoek naar workplace innovation. Hij werkt bij Veldhoen & Company en daar is hij de Global Lead for Research and Data en is bezig met het decoderen van de manier van werken. Nou, daar ben ik natuurlijk wel benieuwd naar. Mijn naam is Wendy van Ierschot. Je luistert naar de Werkprofessor podcast. Welkom Marco, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Vertel eens, waar doe je onderzoek naar? Want je bent aan de Tilburg Universiteit verbonden, hè? Dat heb ik geloof ik in de inleiding even niet gezegd. Vertel eens, waar doe je onderzoek naar?
Nou, het zijn een heleboel onderwerpen waar ik mee bezig ben, maar om bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld te geven aan je, Wendy. We zijn allemaal bekend nu met het begrip hybride werken. Hartstikke leuk, een beetje de mogelijkheid om van thuis te werken. Is niet nieuw, weet je, voor de pandemie komt dat ook. Grote verschil is nu dat het alleen op veel grotere schaal beschikbaar is. Maar hoe maak je nu een slimme keuze in ruimte-tijd? Dus hoe zorg je ervoor dat de juiste mensen op de juiste tijd ook elkaar fysiek kunnen ontmoeten? Op zo'n manier dat je 1. Zoveel mogelijk je persoonlijke voorkeuren weet te waarderen. 2. Ook de teamvoorkeuren en cross-team voordelen weet te waarderen. Dat je voldoende spontane ontmoetingen hebt. Hè? Je had het net over well-being. Het is natuurlijk buitengewoon belangrijk voor sociale kapitaal dat je ook voldoende spontane ontmoetingen hebt. Ja, in de context van de fysieke meters die je ter beschikking hebt. Dus dat je niet een antwoord krijgt dinsdag en donderdag. Dat je gewoon zo slim mogelijk gebruik maakt van de tijd gedurende de week om al deze variabelen in te vullen. Nou, dat soort vraagstukken ben ik nu mee bezig en hoe we hier technologie voor kunnen gebruiken om dit soort puzzels te leggen.
En kan je me daar een beetje in meenemen van hoe je dan inderdaad technologie inzet om uit zo'n vraagstuk te komen?
Ja, twee perspectieven zitten hierop. Het eerste perspectief gaat überhaupt, dat noemen wij dan het maken van scenario's. Dus het betekent dat wij ophalen heel grofmatig van wat zijn de teams? Op wat voor manier werken deze samen? Je kan je voorstellen dat sommige teams bijvoorbeeld agile werken. Er zit een bepaalde heartbeat in. Andere teams hebben net iets andere structuur. We weten gewoon hoe een fysieke ruimte eruit ziet. Dus dat kan één gebouw zijn, maar dat kan natuurlijk een veel groter complex zijn. We weten ongeveer van wat mensen aan preferenties hebben voor het werken vanuit huis, werken vanuit kantoor. En we weten hoe belangrijk innovatie of sociale innovatie of sociaal kapitaal is binnen een organisatie. Nou, daar gebruiken wij een bepaald AI-model voor. Want je kan je voorstellen, er zijn zoveel ontzettende keuzes die je kunt maken dat het past niet meer in Excel. We gebruiken een slimme technologie voor die verschillende scenario's voor ons maakt. En in die scenario's kunnen we spelen en draaien aan verschillende knoppen om te kijken van wat er dan gebeurt.
Ben je dan vooral bezig om de productiviteit te verhogen? Of is het dan ook een keuze van oké, in dit scenario werkt iedereen harder, maar worden ze wel allemaal doodongelukkig? En in dit scenario zijn ze allemaal heel gelukkig, maar komt er wat minder geld uit de brievenbus?
Er zitten twee kanten aan deze medaille. Het gaat namelijk, als je het hebt over productiviteit, hoe je zo effectief mogelijk kunt werken, aan de ene kant. En aan de andere kant, dat je toch de medewerkers weet te respecteren. Want dat is nu natuurlijk een belangrijk onderdeel van de discussie geworden. Medewerkers, die hebben natuurlijk ervaren hoe het is om geen reistijd te hebben, om vanuit huis te kunnen werken. Voor sommigen heeft het bepaalde voordelen. Die wil je ook meenemen in deze vergelijking. Dus we proberen twee kanten, en dat is het interessante van dit model, van dit rekenwerk. We proberen beide te respecteren.
Ja, precies. Oké. En dan heb je die scenario's. Stel ik me, ik ben opgegroeid in Shell, zeg ik altijd, de grote oliemaatschappij, die beroemd is vanwege hun scenario's, altijd voor de toekomst, waar ze meestal 3 soorten type scenario's maakten en dan ook hun plannen daaraan toetsten. Dus dat is meteen de referentie die ik heb, dat je dan dus inderdaad verschillende modellen krijgt van als je het op deze manier inricht, dan kom je daar naartoe en als je het op die manier inricht, dan ga je daar naartoe. Is dat ook wat er bij jou uitkomt?
Ja, zo kan je dat voorstellen. Alleen zeg maar de uitgangspunten van toekomstscenario's, want daar heb je het over. Daar kijk je natuurlijk naar verschillende externe factoren. Hier kijk je gewoon naar hoe kunnen we teams zo optimaal bij elkaar brengen in verhouding tot persoonlijke voorkeuren. Maar ook hoe kunnen we gewoon cross-teams ervoor zorgen dat er zoveel als mogelijk spontane sociale interacties mogelijk zijn. En we respecteren eigenlijk ook de omgeving. Dus wat hebben we ter beschikking als je het hebt over vierkante meters? Er kunnen parkeerplaatsen zijn en dergelijke. Dus je probeert zoveel mogelijk variabelen mee te nemen in deze...
En komt daar ook wel eens iets verbazingwekkends uit? Want ik kan me nu ook voorstellen dat dit iets is wat je ook kan bedenken gewoon met een menselijke geest. Of komt er, heb je wel eens onderzoek dat er iets uitkomt waarvan je denkt, nou, dat is echt verrassend.
Nou, even om een punt te maken. Je had het over de menselijke geest. Hier zie je een mooi voorbeeld van de toepassing van de technologie eigenlijk. Zeg maar, tot nu toe hebben we wel wat competities gehad met mensen die dit met menselijke geest hebben gedaan. En die verloren het altijd van het model die wij hebben gemaakt.
En hoe zie je dan of je verliest of niet?
Aan de uitkomsten. Dus op basis van hun voorspellingen heb je een bepaalde optimalisatie die je kunt realiseren. Nou, daar zetten we een AI-model tegenover. En die weet meestal gewoon nog veel betere keuzes te maken en betere optimalisatie neer te leggen.
En kan je me een voorbeeld geven van waarvan je dan denkt, kijk, dit helpt bijvoorbeeld echt, weet je wel? Of dit is zo'n want mensen hebben, weet je, dat het iets, dat het voor ons gaat leven, van hoe ziet dat er dan uit?
Hoe het eruit ziet is...
Krijg je dan op je briefje van... Jan, ik bedoel meer van, hè, krijg je dan op je briefje, Jan moet van 10 tot 12 op maandag komen en op donderdag van 1 tot 3. En op die dag moet Pietje komen en dan moet Klaasje komen en dan Marietje en Mohammed op een andere dag. I don't know.
Dat is het tweede deel van het verhaal. Dus het eerste deel van het bouwen van de verschillende toekomstscenario's. Hè, zoals jij dat net schetst ook van Shell. De andere kant dus, is dat we zien dat klanten die zeggen van oké, dit vind ik super interessant. Hier sluit ik eigenlijk aan op alle verschillende wensen die we hebben. Dus het respecteren van persoonlijke belangen, teambelangen, sociale belangen en fysieke belangen. En dan willen ze het operationaliseren. En inderdaad, dan komen we tot een punt waarbij we kunnen zeggen van beste team, Wendy, het beste is als jij op maandag komt. Want dat sluit aan bij je persoonlijke preferenties. Dan kan je al die mensen van je team ontmoeten. Je ontmoet voldoende spontane ontmoetingen zijn mogelijk. En ik bijvoorbeeld kom op donderdag of op woensdag.
Ja, oké. Okay. En hoe groot moet je organisatie zijn om zo'n soort onderzoek te kunnen doen?
Nou, dat heeft niet zozeer te maken met de omvang van de organisatie, maar eerder of je dit soort vraagstukken hebt. Sommige organisaties zeggen van iedereen moet naar kantoor, dan is dit natuurlijk niet relevant. Maar organisaties, en dan kom je weer bij workplace innovation uit, waarbij je dus echt zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid bij medewerkers wilt leggen. Dit soort organisaties die zijn echt geschikt voor dit soort AI-toepassingen. Want daarbij gebruik je gewoon eigenlijk zoveel mogelijk die persoonlijke preferenties, teampreferenties en dat tel je bij elkaar op. Dus het gaat hier echt om het hebben van de vraag.
Ja, want jij had in de COVID-tijd heb je ook onderzoek gedaan naar dat hybride werken en het effect op lijnmanagers. En de effectiviteit daar volgens mij ook van. En daar kwam eigenlijk uit dat lijnmanagers die daar... Nou, misschien kan je het zelf vertellen. Vertel even wat uit dat onderzoek kwam. Want daaruit komt die relevantie waarom je het zo laag mogelijk in de organisatie weer neerlegt. Hè?
Ja, precies.
Maar dan krijg je wel weer een probleem, want dan moet je dus die scenario's gaan maken. Maar goed.
Ja, nee, dus tijdens COVID heb ik meerdere onderzoeken gedaan. Want het was eigenlijk nog nooit, ja, vanuit een onderzoeksperspectief was het in die zin een fantastische tijd. Hè? Het was nog nooit op zo'n grote schaal, zo'n groot sociaal experiment geweest. Dus we hebben echt heel wat onderzoek kunnen doen. Maar we hebben inderdaad ook gekeken naar lijnmanagers. Omdat wij in een aantal onderzoeken hadden gezien dat lijnmanagers behoorlijk onder druk stonden in die tijd. Ja, bijna niet bereikbaar, heel veel druk van bovenaf, heel veel vragen van onderaf. En de vraag die we toen hebben gesteld is dat of lijnmanagers die in hoge mate van workplace innovation hadden, dus heel erg bezig waren geweest al voor de pandemie met het delegeren van verantwoordelijkheid naar teams en hun in hun kracht te zetten, hoe zij zouden presteren tijdens de pandemie. En wat je dus zag is dat die lijnmanagers die in hoge mate hadden, een hoge mate van WI hadden voor de pandemie, veel beter scoorden in de performance, dat rapporteerden ze terug. En dat ze ook een veel betere eigen werk-privé-balans hadden. En dat is dus wat je ziet, weet je, op het moment dat je echt investeert in workplace innovation, weet je, en dit soort tools gebruikt, weet je, dat leidt ook tot een veel betere welzijn, well-being, waar jij het eerder over had.
Van je mensen. En workplace innovation is voor jou? Wat is de definitie voor jou?
Een hele korte definitie van workplace innovation is dat je zoekt naar de win-win-win. Dus innovaties in je organisatie die en een win heeft voor de organisatie, voor je team en voor het individu.
Ja. En kan je ons iets geven, een tip van de sluier waarvan je zegt, nou dit is zo'n win-win-win die iedereen kan toepassen zonder dat ik eerst onderzoek moet doen?
Nou, eigenlijk waar we het net over hadden, is zo'n voorbeeld van zo'n win-win-win. Hè? Dus op het moment dat, dus even als je uitzoekt, hè, door de pandemie, hebben we een bepaalde ervaring met elkaar opgedaan. Ik denk dat we ondertussen erachter zijn dat we niet meer teruggaan naar de situatie daarvoor. Hartstikke gaaf, maar het brengt ook weer hele nieuwe uitdagingen op de tafel. Dus hoe zorg? Dus mensen hebben allemaal een individuele ervaring, die willen ze niet meer loslaten. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook een verantwoordelijkheid naar een team en in de organisatie als geheel. Dus je zoekt naar die win-win-win. Nou, het voorbeeld wat ik net gaf is echt een manier hoe we zoeken naar de win-win-win. Dus hoe we zoveel mogelijk individuele belangen kunnen respecteren, teambelangen kunnen respecteren en afspraken kunnen maken met elkaar. Maar ook zeg maar, de organisatie als geheel zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen. Dus dit is echt een voorbeeld van een instantie van workplace innovation.
En als je kijkt naar de toekomst, hè, waar gaat dit nou naartoe? Want we krijgen steeds meer, mensen kunnen ook steeds meer werk door AI laten doen. Hè? Dus we hebben het nu gehad over hoe zo'n model het kan optimaliseren van alle belangen. Maar ons werk kan ook deels overgenomen worden. We kunnen daarmee samenwerken, veel meer met die technologie. De een doet dat van nature, vindt dat fantastisch. Het heeft ook nog heel veel gebreken, vind ik hoor. Want ik zit best wel in de voorhoede. Maar zo makkelijk dat iedereen zegt, oh, je kan je presentaties en alles kan je door AI laten doen. Nou, er komt vooral nog veel rommel uit, vind ik. Maar goed.
Er komt veel werk uit.
Er komt veel werk uit, ja. Maar als jij nu kijkt naar workplace innovation en naar technologieontwikkeling, waar zie je het naartoe gaan?
Nou, wat ik eigenlijk zie is, zeg maar, ik denk dat, AI als technologie echt wel een enorme impact gaat hebben. Ik ben het helemaal met je eens, weet je. Daar zitten op dit moment nog een heleboel haken en ogen aan, maar dat is gewoon een kwestie van tijd. Maar ik denk dat het gewoon echt een hele fundamentele plek in gaat nemen in het optimaliseren en het wegnemen van vooral, ik noem het heel even, repeterende taken. Dus daar gaat het volgens mij echt heel veel ruimte creëren voor organisaties. Ik denk dat het ons ook heel erg gaat helpen in de manier van samenwerken. Dus even concreet, wat je dus ziet is dat we veel meer op afstand met elkaar samenwerken. Dat heeft heel veel voordelen. Laat onverlet dat, dat herken je misschien ook voorheen, was de dag gevuld met meetings, weet je, die duurden hoeveel tijd. Daar zat een stuk inhoud in, maar ook een stuk sociale interactie. Daar zat ook meteen tijdens de meetings of daarna werk je dingen meteen uit. Weet je, nu zie je dat de agendas vooral back-to-back gevuld zijn. Dus het is eigenlijk een soort van kunst van, hoe kan je technologie op zo'n manier inzetten dat je eigenlijk het beste van both worlds hebt? Dus enerzijds de voordelen van op afstand samenwerken, maar op anderzijds ook nog de tijd hebt om gewoon de sociale interactie te hebben op kantoor. Nou, ik denk dat daar technologie in de toekomst een hele belangrijke rol gaat spelen om een heleboel dingen gewoon voor ons weg te nemen. En zoals bijvoorbeeld, ontmoeten we elkaar digitaal. Nou, technologie luistert mee en kan natuurlijk heel veel voor ons doen in de voorbereiding en in het afwerken.
Van ja, en in de samenvatting, precies. En dit komt trouwens precies. Ook, want ik nam altijd op in de studio. Maar ja, sinds COVID doe ik dat niet meer en dat scheelt mij heel veel tijd, maar vooral ook heel veel gasten heel veel tijd. En daardoor heb je eigenlijk, is het laagdrempeliger om gewoon dit even tussendoor te doen.
Precies. Nou, sla dat eens om naar het aantal meetings dat we hebben, een aantal dingen die we doen. En daar kan je een heleboel intelligente toepassingen op maken.
Ja, precies. En heel veel tijd mee besparen. Wat we ook zien is dat het inwerken van jonge mensen, dus jonge mensen gaan ook naar het werk voor sociale contacten. Wie van ons heeft niet ook zijn liefde, eerste liefde of grote liefde ontmoet op het werk? Maar ook het inwerken, hè. Je hebt natuurlijk formele inwerkmomenten, maar je leert ook heel veel van gewoon mensen zien bewegen door een gebouw, de praatjes bij de koffieautomaat, maar ook gewoon, je schuift even ergens bij aan, we hebben het nu hierover, kom er even bij zitten. Dat is moeilijk te meten, denk ik, maar dat verliezen we wel. Zie jij dat al? Zie je daar al effecten van?
Nou, ik vind het heel goed dat je hierover begint, want dit is volgens mij een heel belangrijk onderwerp wat we misschien nog wel een beetje onderschatten. Wat we zien in de data van de projecten die we doen, zien we dit vooral terug in sociale netwerken. De sociale netwerken, je kent misschien wel de plaatjes, hè, van allemaal bolletjes met lijntjes, wie is met wie verbonden. Wat we daarin zien over tijd, zeker tijdens de pandemie, is dat, en we kijken dan naar de mensen die net aan boord zijn gekomen, dat de groei van een sociale netwerk, dus de groei van het aantal lijntjes tussen een nieuw persoon en andere mensen in de organisatie, dat het minder snel groeit. En wat we ook hebben gezien, en er zijn ook alle onderzoeken naar gedaan, is dat de mate van groei van je sociale netwerk als je aan boord komt van de organisatie, veel zegt over hoe snel je productief kunt zijn. Want het tweede is ook hoe erg je het naar je zin hebt bij een organisatie. Nou, en hier zie je dus meer een mooi voorbeeld van over de spanning die er zit. Jonge mensen in de organisatie hebben heel veel aan de mensen die al langer bij een organisatie zitten. Zeker als die toegankelijk zijn om daarmee in gesprek te komen over bepaalde uitdagingen waar je tegenaan loopt. Of dat je niet weet hoe je dingen moet doen. Mensen die al langer bij een organisatie zitten, kunnen je makkelijk introduceren bij iemand anders die ze kennen. Dus dat zorgt ervoor dat je heel snel kunt kapitaliseren op je sociale kapitaal. Wat dus terugslaat enerzijds weer op je welzijn en anderzijds ook terugslaat op je productiviteit. Dat is gewoon buitengewoon belangrijk. En dit is iets wat je gewoon met data zichtbaar kunt maken.
Ja, precies. En dat zou dus dan weer terug moeten komen in jouw model van het optimaliseren. Hoe vaak moet je er zijn en wie moet er zijn? Zodat je ook met meer seniors tegelijkertijd op het werk bent. Ja, dus ik maak me daar wel eens een beetje zorgen over dat. Aan de ene kant zit ik heel erg op die productiviteitsstijging. Want ik vind toch dat dat echt. Eigenlijk in de afgelopen jaren door nieuwe technologie zijn we niet slimmer gaan werken in zekere zin. Maar we verliezen er ook iets mee als we nu alleen maar het heel effectief gaan doen. En inderdaad alleen maar de meetings doen die echt nodig zijn. En ja, dat is voor mensen van mijn leeftijd. Ik ben boven de 50, net. Maakt dat niet zoveel uit, want ik heb dat netwerk opgebouwd. Hè? En dat gaat ook wel gewoon door. Maar voor jonge mensen heeft dat heel veel impact, denk ik.
Ja, en hier sla je dus de spijker op zijn kop. Want wat we weer zien in andere onderzoeken is dus dat, laat ik het even zo zeggen, de mensen van jouw leeftijd, nou, je hebt je eigen werkkamer, dus je bent eigenlijk van alle gemakken voorzien. Je hebt je sociale infrastructuur waar je op gebruik kunt maken. Dus de behoefte om naar kantoor te komen, zeg maar, is voor jou minder dan voor een jong persoon. Dus hier zie je weer mooi die fundamentele discussie over de disruptie van onze manier van werken op tafel komen. Ook jij en ik moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor de jongere mensen om op kantoor te komen. Of niet om allemaal meetings te hebben, maar juist ook om beschikbaar te zijn voor de jongere garde. Zodat we hun kunnen helpen met het ontwikkeling van hun sociale infrastructuur. Dus het is bijna een soort van een morele discussie wordt dat. Over als we het hebben over de disruptie van de manier van werken en over de verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben en ook voor elkaar hebben.
Ja, want dan is het niet effectief voor mij, voor mijn eigen baan, de dingen die ik moet opleveren, maar het is wel heel belangrijk voor de organisatie dat ik een halve dag in de week gewoon ergens zit in een hoek en er ben. Ja.
Voilà. Ja. En dat geldt dus ook voor lijnmanagers. We hebben vaker gezien dat zeker tijdens de pandemie, maar ik zie nu nog steeds dat er best wel een collaboration overload is bij middenmanagers. Wat ik daarmee bedoel is, gedurende de week zitten ze zo vol met meetings en afspraken, back-to-back, van ochtends vroeg tot 's avonds laat, dat ze eigenlijk ook voor nieuwe mensen in hun team bijna niet toegankelijk zijn. Daar hebben ze dan wel één op eentjes mee gepland. Maar vaak als je dan kijkt naar de agenda, dan zie je gewoon dat die niet geaccepteerd worden. Of dat ze niet plaatsvinden omdat dan een andere belangrijke meeting is. Dus je ziet gewoon dat het heel belangrijk is om die discussie te gaan voeren. Van hoe zorgen we er ook voor als lijnmanagers dat we beschikbaar zijn voor de nieuwe mensen in de organisatie.
Ja, dus je zou kunnen zeggen, we kunnen kijken hoe we het repeterende werk laten overnemen door welke technologie dan ook. We kunnen veel focussen op het efficiënter maken van de dingen die je moet doen in je baan. Daarvoor komt wel in de plaats dat we ook meer ruimte, en misschien wel de ruimte die we dan krijgen, wat we tot nu toe niet hebben gedaan, besteden aan het coachen, begeleiden en de sociale interacties met anderen. Alleen dat voelt dan weer niet zo productief. Dan denk je, ja, maar dan kan ik er nog een meeting bij stoppen of dan kan ik nog een projectje erbij gaan doen.
Klopt, en dat is dus precies wat je nu merkt, wat er gebeurt, is dat we aan de ene kant extreme productiviteit ervaren van dingen online doen. Alles supersnel, efficiënt, Mensen zijn bij eigenlijk altijd op tijd, weet je, meteen to the point, bla 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 bla. Dus dat is fantastisch.
Ja, je hoort jou met je handen klappen, dat doe ik nu ook even.
Precies.
Pat, pat, pat. Ja.
Precies. En aan de andere kant komt het er ook mee dat wij daardoor inderdaad, wij drijven op de investeringen van sociaal kapitaal van het verleden. Ja, en dat wat ervoor zorgt dat, en dat is eigenlijk een lange termijn investering geweest, die we ook weer terug moeten geven aan de nieuwe mensen in de organisatie.
Ja, precies. Ik zei in de inleiding ook iets over dat je bezig was met het decoderen van de manier van werken. Kan je daar nog even iets meer op inzoomen? Wat dat, misschien hebben we dat al deels behandeld, hè? Maar wat ben je daar nu op aan doen?
En wat ik daarop aan het doen ben, is het volgende, is dat als je het hebt over de manier van werken, dus hoe werken wij in een organisatie, gaat het er vooral over welke keuzes medewerkers maken, managers maken, dus überhaupt de medewerkers maken. In ruimte en tijd. Dus wat ze doen en waar ze doen, et cetera. Dat heeft een effect op twee dingen. Eén op hoe je sociale infrastructuur eruit ziet. En wordt ook heel erg bepaald door de samenwerkcultuur die je in een organisatie hebt. Dus heb je bijvoorbeeld organisaties die alles al ruim van tevoren plannen. Je hebt meer ad hoc organisaties. Dus er zitten verschillende culturen in de manier van samenwerken in een organisatie. En die manier van werken, die ondersteun je van enerzijds vanuit de fysieke omgeving en de mate van technologie. Wat wij doen is met behulp van data decoderen eigenlijk van wat de manier van werken eigenlijk is in een organisatie. Klinkt eigenlijk heel simpel. Je zou zeggen, iedere organisatie weet dat. Het interessante is, het antwoord is dus nee. Zeker nu we discussies gaan voeren over hoe moeten we onszelf organiseren, waarom werkt een bepaalde strategie niet, wat voor soort huisvestingsplan moeten we gaan kiezen. Dat komt allemaal terug tot de vraag van, maar wat is onze manier van werken eigenlijk? Heel veel organisaties weten dat dus niet. En dat is dus wat wij decoderen. Dus met behulp van data maken we transparant wat de blauwdruk is van de manier van werken. Zodat we vandaaruit een discussie kunnen gaan voeren met elkaar van, wat vinden we daarvan? Waar zou het naartoe moeten gaan? Zodat er interventies ontwikkeld kunnen worden en we kunnen blijven zien of we de juiste kant op gaan.
Oké, dit is voor mij best wel vaag. Kan je het even concreet maken? Ik heb een bedrijf. Er werken 150 man in. Aha. Wanneer heb ik dit nodig en hoe ziet het er dan uit?
Nou, laat gewoon een voorbeeld pakken van een organisatie die waaruit in dit geval de Employee Engagement Service naar voren kwam dat medewerkers absoluut niet meer tevreden waren over wat er gebeurde en helemaal geen clue hadden wat er allemaal aan de hand was.
Qua strategie, ze waren het niet eens met de strategie.
Qua strategie, geen contact meer met managers, et cetera, et cetera. Nou, zo'n survey is altijd super belangrijk, hè? Maar het geeft een opinie mee van de medewerkers. Als je nou wilt snappen van, maar wat zit er nu achter deze antwoorden? Dan kan je ander soort van data gebruiken. Objectieve data, die haal je bijvoorbeeld uit het gebruik van de normale office producten of andere dingen die je hebt. Waarbij je dus kijkt naar van wat voor soort afspraken vinden er eigenlijk plaats tussen bepaalde mensen of wat voor soort communicatie is er. Nou, die data, dus over feitelijke gebeurtenissen, dus daarom heet het objectieve data, daarin ga je kijken naar bepaalde trends en naar de correlatie met die employee engagement survey data. En dan kan je bijvoorbeeld begrijpen dat bepaalde teams die als antwoord geven van ja, weet je, ik heb helemaal geen gevoel wat er gebeurt of we wel succesvol zijn of niet. Dat die helemaal geen contact hebben met hun managers. Bijvoorbeeld omdat die managers ontzettend druk zijn bij een heleboel andere dingen. En waardoor er een disconnectie ontstaat. Een ander team die zegt van ja, we hebben een bepaalde strategie gekozen, maar ik zie er niks van. Als je daar dan naar kijkt, bijvoorbeeld vanuit een sociaal netwerkperspectief, zie je gewoon dat afdelingen die met elkaar zouden moeten samenwerken, helemaal niet meer met elkaar samenwerken. Er zit helemaal geen verbinding meer tussen. En als je dat dan bijvoorbeeld bekijkt weer vanuit de ondersteuning, zie je gewoon dat die teams ook überhaupt niet meer bij elkaar komen.
Precies. En dan ga jij dus weer bezig met, hey, hoe kunnen we dan de organisatie zo ontwerpen dat die mensen elkaar wel weer gaan ontmoeten?
Precies.
Ja, precies. Oké. Nou, Marco, dit is een mooie, want we zijn bijna aan het einde van deze podcast. Is er nog een belangrijke boodschap waarvan jij denkt, ik heb nog een laatste vraag zo direct, maar is er nog een belangrijke boodschap waarvan jij denkt, dat hebben we het niet besproken en daar wil ik nog even een minuut aandacht voor?
Nee, eigenlijk niet. Het enige wat ik, misschien één boodschap. Het interessante vind ik van de manier van werken, weet je, iedereen heeft er een bepaalde mening over, maar er is geen één eigenaar van. Dat vind ik heel fascinerend. En ik zou in ieder geval bestuurders van organisaties willen oproepen om hier zo over na te denken. Want het is zo'n belangrijk onderwerp, dat het gaat echt over je menselijk kapitaal. Hoe kan je ervoor zorgen dat je gewoon de juiste stakeholders aan tafel hebt die de verantwoordelijkheid nemen voor de manier van werken in organisaties? Die oproep zou ik graag willen doen.
Heel goed, nou, die is gedaan. Laatste vraag, wat is de belangrijkste code die we moeten kraken op dit gebied waar jij het nu over hebt in het komende jaar om echt een verbetering te realiseren?
Wat is het echte belang van een in-person meeting?
Ja, dat zouden we echt moeten weten. Heb je daar al een gevoel voor?
Ik heb er zeker een gevoel voor.
Ja.
En dat heeft te maken... Het lijkt een hele simpele vraag, hè?
Ja, nee, maar dat is een hele goede vraag.
Echt, wanneer moet die echt in person? En dat heeft volgens mij te maken met vertrouwen. Op het moment dat je bij een echte in-person contact hebt met iemand, kan je op een dieper niveau een vertrouwensconnectie maken. En die vertrouwensconnectie is volgens mij relevant als je het hebt over echt succesvol samenwerken.
Ik wil bijna amen zeggen. Maar ja, vertrouwen. Als AI ons dat toch kon geven, dat je precies kon zien. Maar er zijn allemaal mooie. Ik heb daar trouwens hele futuristische boeken over gelezen, die dan kunnen aangeven van ja, diegene kan je wel of niet vertrouwen. Dat werkt natuurlijk allemaal ook niet. Maar het is wel zo mooi als we hier steeds meer vooruitgang op gaan boeken. Van wanneer is het echt nodig en dat we dat ook weten. Of dat iemand tegen je zegt: hey, pst, deze meeting, geen goed idee om dat online te doen.
Ja,
okay.
Precies.
Marco, mag ik jou heel hartelijk danken voor jouw tijd en je energie en dat je met ons deelde waar jij zo gepassioneerd mee bezig bent. Dank je wel daarvoor.
Graag gedaan.
Voor de luisteraars, fijn dat je weer luisterde. Like ons in de podcast, geef een review, zodat andere mensen ons ook beter kunnen vinden. En mocht je suggesties of ideeën hebben, laat het me weten op wendy@vpeople.com. En V schrijf je met V-I-E. En graag tot de volgende keer.